Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretpark podcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbels bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week Immersion, Immersivity, Narrativity en Bodily Effect in Theme Parks. Verschenen in het inmiddels bekende boek Key Concepts in Theme Park Studies en vooral geschreven door Ariane Schwartz.
Ja, en die kennen we.
Die kennen we niet. Ja, ja wel. Die heeft op die conferentie destijds in Mainz heeft hij ook een verhaal gedaan, als ik niet vergis.
Ja, ja. Oh, weet je nog welk?
Nee.
Nee, ja, het is van Performance Studies.
Ja.
Universiteit Hildesheim.
Hildesheim.
Geloof ik. Nee, dat geloof ik niet. Dat heb ik gewoon gelezen, dus dat zal wel kloppen.
Ja. Ja, nee, het doet me geen belletje rinkelen, maar de naam doet me een belletje rinkelen.
Ja, dus, ja, maar het zwartje is ook wel een... Zwarts ken ik van de Zwartsvaltse Kirsten natuurlijk. Hè?
Ja, ja, ja.
Die naam die komt er snel bekend voor. Zwarts. Maar het zegt me niks, maar goed. Ariane.
Precies. Ja, en die heeft een hoofdstuk geschreven over immersion. Wat toch wel een van de grootste containerbegrippen is van de laatste tijd.
Dat dacht ik ook wel. Alles moet immersive zijn.
Precies.
En, maar ja, alles moet een experience zijn, alles moet authentiek zijn. Dus we hebben nogal wat containerbegrippen in onze business. Hè?
Ja, ja, ja.
Dus...
En dat blijkt ook wel, want de eerste paar bladzijden zijn besteed aan immersion, noemt het ook wel presence, narrative transportation, allerlei andere zaken. Dus een ander wetenschapper heeft dat eens een keer het jingle-jangle effect genoemd. Ja. Jingle betekent dat je hetzelfde woord gebruikt voor verschillende onderliggende concepten. En jangle betekent dat je voor hetzelfde concept verschillende namen gebruikt. En dat is iets waar immersion denk ik erg aan onderhevig is.
Ja, maar ik vind dat voor de hele sociale wetenschap al een beetje. Dat jingle jangle.
Mm-hmm.
Een van mijn docenten op de universiteit vroeger, die had het ook over, ja, we zitten wel in een business wat we op de vierkante millimeter zitten te mieren neuken. En hij noemde toen niet jingle jangle, maar wel van, we hebben allerlei begrippen die heel sterk aan elkaar verwant zijn. Eigenlijk hetzelfde zijn, maar net iets anders in een ander context weer eigenlijk weer hetzelfde zijn. Maar dan noemen we het weer anders, et cetera, et cetera.
En op zich kan dat, maar dan vind ik wel dat je elke keer heel helder moet zijn over wat jouw definitie is.
En
daar valt de gemiddelde auteur nog wel eens bij in gebreken.
Ja. Nee, ja, precies. Dat is een stipulatieve... definitie zit er, geloof ik, hè?
Ja, ja, ja.
Je werkdefinitie van dit hier ga ik vanuit.
Ja, precies.
Dan weet je in ieder geval, ik ben het er niet mee eens dat jij dat vindt, maar goed, dan weet ik in ieder geval vanuit welk perspectief je het schrijft.
Ja, precies. Dus ik ben het niet eens met je definitie. Jij hebt deze definitie gehanteerd. Dan weet ik dat alles wat jij nu zegt, dat op die definitie van toepassing is. En dan weet ik dat als ik er ooit mee ga werken, dat ik daar rekening mee moet houden als ik die definitie gebruik. Dus,
ja. Dat is inderdaad wel verstandig.
Ja.
Ja, verder de jingle jangle. Ik vind het wel, vind ik ook wel het mooie van de wetenschap. Toch ook wel weer. Ik moet het niet helemaal neersabelen. Want ik vind het wel gaaf dat we nuances gaan opzoeken.
Ja, ja, zeker, zeker. Ja, maar ook over nuances kun je helder zijn, denk ik. En die helderheid en transparantie die is belangrijker dan de verschillende naampjes die het allemaal heeft. Dat is overigens wel een van de redenen geweest toen wij ons dark white paper ingestuurd hadden. Was dat jingle jangle effect. Dat de reviewer die ons twee promoties beoordelen had net een ander begrip van immersion dan dat wij hadden. En dan is het gewoon lastig om dat er doorheen te krijgen. En dan moet je echt heel genuanceerd gaan opschrijven. Dit is wat wij daarmee snappen. En we dachten dat we dat al redelijk hadden afgetikt. Ja. Maar dan nog moet je, omdat een reviewer zegt, nee, maar dit is mijn definitie, dus dat klopt niet. Dan moet je bijna een soort verdedigend stuk gaan schrijven van, anderen die verstaan er dit onder, maar dat doen wij niet om deze en deze en deze redenen. En daar ben ik mee bezig om te verdedigen met waarom jij iets definieert in plaats van te zeggen, dit is mijn definitie, dus alles wat ik vind is op deze definitie van toepassing.
Ja, ja, kijk, een definitie moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. Want je kunt zeggen, dit is mijn definitie die nergens op gebaseerd is.
Nee, dat klopt.
Dus ja, en dan krijg je een beetje gelegenheidsargumenten van, ja, dit komt me iets beter uit als ik het zo definieer. Want dan kan ik met het empirische data die ik al heb, kan ik het wat beter framen of wat makkelijker ergens inpassen. Dus ik pas mijn definitie wel een beetje aan. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus je zou hem op voorhand moeten vaststellen. Op basis van theorie, zoals we wat vaker zeggen. Op basis van de schouders, op de schouders van de reuzen voor ons gaan we verder.
Juist, juist.
En dat is ook niet altijd het geval. Dan zit er vaak wat gelegenheidsargumentatie bij. Ik vind dit wel interessant. Ik heb daar eens iets gelezen, kan ik erbij pakken. En dan kom ik ergens op uit. Maar ja, dan schiet het alle kanten op. En dan krijg je echt de jingle jangle in versie 2.0 of zo.
Of het nog erger. Jingle jangle jungle.
Juist. Maar wat zij wel mee begint is het even terug te brengen naar de Latijnse term.
Ja.
Vaak wel heel prettig is, vind ik. Dat zien we heel vaak gebeuren. Van, nou ja, wat is de Latijnse oorsprong? Dat is immergo.
Ja.
To plunge, dip or sink into liquid.
Ja.
Ja, dat is het letterlijke. Dus je duikt in het water. Dat doen de baptisten ook nog. Hè? Dat je Christian baptism.
Ja.
Dat je nog ondergedompeld wordt.
Ja.
En dat is de fysieke. Maar je kunt ook mentaal ondergedompeld raken.
Ja. En dat is eigenlijk waar het vooral over gaat als we het over immersion hebben in themapark. Hè?
Ja, dat klopt. En toch, en het meest gave, en misschien moeten we daar maar meteen toe springen, of misschien ook niet, maar het meest gave wat ik eigenlijk gelezen heb, is dat ze de vergelijking maakt met het onder water gaan. En dat je zegt, ja, maar als je onder water gaat, ben je totally immersed eigenlijk, maar je bent niet totally immersed, mm-hmm. want je kunt niet zonder zuurstof. Je moet naar de oppervlakte
ja.
om zuurstof te halen. You must take oxygen from the surface. Dat is eigenlijk zo wat ze zegt. Dus het is voortdurend ergens een residuele awareness.
Ja, ja, ja.
Je bent nog ergens in je bewustzijn of je onbewustzijn ben je gekoppeld aan een, wat ze noemen ook wel split loyalty of latent rational distance. Ergens is er die, ja, die...
Het bewustzijn dat je niet uit deze wereld komt. Je komt ergens anders vandaan en je bent hier even ingedoken, maar je zult altijd weer terug moeten. Ja,
ja. En dat vond ik eigenlijk toch al mooi. Dus de ja. vergelijking met het echte onderdompelen. Want als we alleen maar ondergedompeld zijn in die oceaan, dan redden we niet. Dus,
ja.
dus ik, ja, ik vond eigenlijk wel een mooi term. Die split loyalty of the latent rational distance. Maar vooral die residuele awareness.
Ja. Er is ook een ander iets wat ze aanstipt. En dat is eigenlijk een mooi onderscheid om het al vanaf het begin af aan af te bakenen. En dat is dat ze zegt, immersion, dat wordt eigenlijk op twee manieren gebruikt. Je kunt immersion gebruiken als het conceptualiseren van een mentale staat. Dus je ergens ingedompeld voelen. En dat zie je vaak in de industrie. Vaak wordt immersive als een bijvoeglijk naamwoord gebruikt voor bepaalde dingen in het werkveld. Dus een immersive attraction. En daarmee willen ze aangeven dat die attractie bevat de stimuli, waardoor je wel eens in een staat van immersion terecht zou komen. Maar ja. dat is niet hetzelfde als immersion. Want immersion is echt een effect aan de kant van de respondent, de attractiebezoeker. En een attractie is niet immersief. Een attractie kan ertoe leiden dat je geïmmersed wordt in iets, maar een attractie zelf is niet immersief.
Je heeft immersiviteit.
Ja, 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 dat zeggen ze. Dus een attractie kan wel een bepaalde mate van immersivity hebben, maar immersion, dat zit echt aan de wat we in het lab dan de proefpersoon kan noemen.
Ja, ja. Nee, dat vind ik ook wel interessant. Ja. Zoals bij experience ook een verschil maken tussen, we hebben staged en lived experience bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Datgene wat je aanbiedt en datgene wat je ondergaat. Zo doen ze het hier met immersion ook. En dat werd in het verleden werd dat onderscheid niet echt gemaakt. We spraken over immersion. En dan moest je zelf maar uit de context opmaken. Wat is het dan? Ja. En eigenlijk is die immersion vanuit de stimuluskant is geen juiste benaming, zeggen ze.
Nee, klopt.
En volgens mij heeft Florian Freitag heeft dat als eerste gecoind, of niet, die immersivity.
Oh, dan heeft hij mooie termen geclaimd.
Ja, nou ja, hij wordt hier in ieder geval in Freitag en een aantal compagnon wordt aangehaald in 2020.
Ja.
Met immersivity.
Ja, ja, klopt.
En die immersion vanuit die kant van de ontvanger, de respondent. Ja, er zijn heel veel andere termen ook voor in omloop en die bespreken ze.
Mm-hmm.
Aesthetic illusion.
Presence.
Presence inderdaad. Ze noemt er eigenlijk niet zo eens zo gek veel.
Nee.
Realiseer ik me nou. En ze gaat er ook echt niet heel erg op door.
Nee, klopt.
Want ik op die begrippen.
Ze heeft op een gegeven moment wel over een onderscheid tussen total immersion, dus volledig ondergedompeld zijn.
En, ja, maar dat komt van Lucas. En daarvan zegt ze,
dat komt van Lucas. En dan zegt ze inderdaad, dat bestaat niet. Nee. Dus mensen kunnen nooit totally immersed zijn.
En dat komt door die residuele awareness.
Juist.
Je bent ergens, je hebt oxygen nodig, kun je niet ondergedompeld blijven.
Juist. Nou, en anders, ze maakt wel een keuze door op een gegeven moment te zeggen of mensen immersed zijn. Dat is een beetje een wisselwerking tussen de immersivity van de attractie aan de ene kant, van het park aan de ene kant. En in hoeverre een respondent of een attractiebezoeker geneigd is of bereid is om daarin mee te gaan. Dus het is een beetje een spel tussen vraag en aanbod. En tussen de interactie in die twee daarin ontstaat in hoeverre iemand immersed kan worden.
Ja. Ja, precies. En waar ik dan het gaafste zou vinden, en je merkt al, dat is dan in het overzicht niet helemaal naar voren komen. Het gaafste zou ik vinden als ik dan allerlei dimensies zou zien van immersion, van onderdompeling.
Ja.
Wat zijn dan die mensen, wat bestaat dat uit? Dat construct, dat is niet waarschijnlijk één iets, dat heeft een aantal verschillende dimensies. Bijvoorbeeld een mentale en een fysieke bijvoorbeeld, of whatever.
Ja.
En dat die verklaard wordt door het aanbod, door de immersivity. En dan van die immersivity ook weer een aantal criteria, factoren hebben die tot immersivity leiden. En dat we dan zien, oké, dat is stimulus en dat leidt tot een bepaalde respons. Maar dat wordt door een bepaalde context wordt dat gemodereerd of zo. Dan krijg je een mooi conceptueel model.
Mm-hmm.
En kunnen we ook als themapark, pretpark designers kunnen we er iets mee.
Ja.
Zeg, als ik dit wil bereiken, moet ik dat aan dat knopje draaien, zeg maar.
Ja.
Maar in deze context moet ik net iets anders draaien.
Juist.
Dat komt hier moeizaam naar voren.
Ja, ja komt dat is zeker beetje, moeizaam naar voren.
Een beetje eufemisme voor, het staat er eigenlijk niet in.
Ja, precies.
Ja, nou, er worden wel een aantal dingen genoemd. Hè, want ze noemt op pagina 3, bovenin heeft ze het over Werner Wolf. Die bijvoorbeeld zegt, wat zijn dan een aantal van die aspecten? Zoals multimodality.
Meerdere zintuigen.
Ja, dus inderdaad meerdere zintuigen aanspreken. Vividness, hè, dat het levendig is. En credibility.
Mm-hmm.
Ook de believability.
Ja.
Van de wereld die je representeert. De degree of interactivity. Dat zijn eigenlijk vier van de van factoren die ja, daaraan bij kunnen dragen.
Ja, dat is ook een beetje een verzameling van dingen die ooit door verschillende auteurs zijn opgeworpen. Hè? Dus ja. Het is wederom niet binnen één een overkoepelende theorie getoetst of getheoretiseerd.
Nee, en dan komt ze daarna. Komt ze nog met twee karakteristieken van die mediale artefacts. En dan zegt ze dat ze het narratives en bodily effect. En zonder onderbouwing.
Ja.
Staat dat in die opdeling van die vier die ik net noemde, die vier criteria. En vervolgens wordt het hele hoofdstuk wat aan die twee gewijd.
Ja.
Terwijl ik denk, ja, maar ik zet er eens even, zou ik denken, heel krachtig uiteen, waarom die twee nou zo ontzettend belangrijk zijn.
Ja.
Dat vond ik een beetje...
Nou, ze zegt wel, two characteristics that have been considered, dus het zal wel ergens vandaan komen.
Ja.
Maar ja, tussen de regels lezen hou ik niet zo van.
Nee, maar het zijn concreet niet waar het vandaan komt.
Ja, ja.
Want die anderen worden wel met naam en toename allemaal genoemd. Zelfs met meerdere bronnen, hè. Als je degree of interactivity, staan er een paar bronnen achter.
Ja.
Maar de twee waar ze de hoofdstukken baseert, die heb ik in onderbouw.
Nou, en dat maakt dat ik niet kan terugzoeken in die oorspronkelijke bron. Oké, die dingen zijn voorgesteld. Maar misschien zijn er ook nog andere dingen voorgesteld die hier nu worden weggelaten in het hoofdstuk. Want dat gevoel hadden jij en ik allebei een beetje. Hè, dat er nu één aspect van immersion wordt benoemd. Ja goed, we hebben zelf ook ooit iets met immersion gedaan in dat Dark Ride paper. En toen zijn we wel wat meer dingen tegengekomen dan alleen de vorm van immersion die hierin besproken wordt.
Toen kwamen we concreet kwamen tot drie. Drie, en die zijn vanuit literatuur heel goed onderbouwd. Dat is namelijk narrative transportation.
Ja.
Over storytelling gaat. Ja, nou, dus daar gaat ze heel sterk op in. Hè?
Ja, ja.
Dan hebben we presence. Die term werd net al genoemd. Maar die was toch wat duidelijk gekoppeld aan die theming hoek.
Ja.
Die term werd net een beetje als overkoepelende begrip voor het immersion gezien. Terwijl wij zeggen, het is eigenlijk één dimensie van immersion. Hè? Naast narrative transportation zou je presence kunnen hebben. En de derde was flow. Die dan weer aan interactiviteit gekoppeld is. En ik hoorde net hier interactiviteit voorbij komen. Als één van de aspecten van immersiviteit.
Ja.
Die daartoe zou kunnen leiden. Of die immersiviteit zouden kunnen realiseren. En daarmee immersion.
Ja, maar we hebben wel gezegd, flow dat heeft ook vooral met uitdaging te maken. En hoe goed je bent in het aangaan van die uitdagingen. Dus interactiviteit alleen, dat is niet genoeg, zeg maar.
Nee, maar ja, die interactiviteit vind ik wel, daar vond ik dan ook wel weer interessant in dit hoofdstuk. Zij zegt ook iets over die interactiviteit, wat interactiviteit is. En ze heeft eigenlijk een vrij brede definitie van interactiviteit. Want als jij je oriënteert op een omgeving, in een pretpark, van waar zal ik eens naartoe lopen, dan heb je daarmee een bepaalde mate van interactiviteit.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Is haar stipulatieve definitie van interactiviteit.
Ja.
Dan weten wij waar we ervan kunnen vinden.
Ja, ja.
Maar ze beschrijft het wel als ze dadelijk.
Ja, dat is hetzelfde als dat ik zeg, alles is beleving. Ja.
Ja, nou ja, dat is ook zo.
Kijk, ik zie liever wat strakker. Ja, vast. Maar goed, als je dat vervolgens dan meetbaar wil maken, ik wens je veel succes.
Nee, er zijn heel veel vormen van die je beleving zo niet kunnen meten. Ja, precies.
Hey, ze gaat door op die immersivity in relatie tot narratives. En ze maakt eigenlijk een tussenstap. Ze zegt, als je iets als een narrative wil beschouwen, een narrative is eigenlijk vooral iets met protagonisten. Dus figuren, characters, die gekoppeld zijn aan een serie van gebeurtenissen, events, dat soort dingen. Dat is wat een narrative maakt. Maar voordat je kunt begrijpen hoe dat mensen in een narrative worden opgezogen, moet je begrijpen dat themaparken eigenlijk altijd een bepaalde fictie, een fictionele werkelijkheid weergeven. En pas als mensen zich eroverheen hebben gezet dat ze in een fictie zitten, dus in een werkelijkheid die eigenlijk nep is, die niet klopt, dan pas kunnen ze deelnemen aan een bepaalde narrative binnen die fictie.
Ja. Ja, ik ben ondertussen aan het nadenken. Want ik zei, je bent dan in die volgende paragraaf, hè?
Ja.
En ze sluit die paragraaf ervoor, sluit ze wel een hele grappige, interessante dingen af.
Oh ja?
die een beetje aansluit bij factoren. Van hear your leave today and enter the world of yesterday, tomorrow. En fancy, de quote die we al vaker bij die plakaten bij Disney hebben gezien en hebben gehoord. Het zou het eigenlijk moeten zijn, hear you may leave today.
Ja.
Ja, ja, maar ik denk daar zit wel de ding in. Want dat deterministische, wat Grauw bijvoorbeeld, hè, die bespreking zich Grauw aangeeft, van deze stimulus leidt tot dat, die haalt ze eruit. Die is op basis van de literatuur hebben vastgesteld, ja, die zijn dan dus ook keihard. Dus je moet er eigenlijk een beetje, we moeten dat wat meer probabilistisch benaderen in plaats van deterministisch. Ik denk dat er sowieso voor onze wetenschap, voor de sociale wetenschap geldt, dat het veel meer probabilistisch is dan deterministisch. Het gaat meer over kansen, over waarschijnlijkheden. Ik zeg altijd, situatie A zal methode B waarschijnlijk effect C hebben. Dus we proberen elkaar te brengen, wat is de situatie? Wat is de methode? De methode is een bepaalde mate van immersiviteit. Nou, de situatie A kan zijn een pretpark, kan ook zijn een themapark. In een pretpark zal een bepaalde mate van immersiviteit, of een bepaalde vorm van immersiviteit, waarschijnlijk tot een andere vorm van immersion leiden dan in een themapark. En als ik op hetzelfde lijntje doorga, in een themapark zal een bepaalde mate van immersiviteit, of ik dat nou vividness en credibility aan toevoeg, of ik zit meer op believability, of ik zit meer op een bepaalde degree of interactivity, zal waarschijnlijk tot andere effecten leiden. En ik vind het altijd fijn om die relaties in kaart te kunnen brengen. Mm-hmm. En te snappen ja, hoe dat zit. En wat die context ja, voor een invloed op heeft. En dat doet ze eigenlijk in dit stukje. Dan heeft ze het over dat laatste stukje. Zegt ze, het is niet deterministisch. Het hangt ook van een aantal andere factoren af. Waaronder, en dan komen we op de narrative. Ja. De suspension of disbelief. Zijn mensen bereid om hun disbelief op te schorten?
Ja.
Maar de suspension of disbelief. Het willen opschorten, uitstellen van...
van je ongeloof eigenlijk.
Ja, maar dit gaat te ver. Ik heb ooit een film gehad. Ik ben uit de zaal gelopen. Ik ben wel vaak uit de zaal gelopen. En dat was een film van James Bond. Ik weet niet hoe die heet. Maar dan begint die scène. Dan loopt hij, er is een of andere vechtscène op een ijsschot. Nou, op een grote berg. Maar vol met ijs. En dan is hij aan het vechten en slaat de een en de ander slaat hij met zijn blote handen slaat hij het ravijn in. En dan gaat een vliegtuig, vertrekt en er zit dan de boef achter. Dus James loopt er op zijn typerende manier loopt hij achter de vliegtuig aan. Keihard en hij haalt de vliegtuig in. En dan springt hij op het laatste moment springt hij in de deur. Die slaat die piloot uit boord. En net op het allerlaatste moment weet hij de hendel met heel veel kracht en moeite naar zich toe te trekken. En dan gaat hij neus van de vliegtuig, gaat net voor een van de grote berg, gaat hij omhoog. En dan kom je voor zijn heel rustig scène, 10 maanden ervoor dat hij met een vrouwtje koffie aan het drinken was of whatever.
Ja, ik denk dat James Bond wel meer doet dan alleen koffie drinken.
maar toen ben ik echt naar buiten gelopen. Ik zeg sorry, maar nou ben je me kwijt. Ik denk dat dit
GoldenEye is.
Dat zou zo kunnen. GoldenEye? Ja. Daar zit een kenner. Ja. Nee, maar dat suspension of disbelief is wel heel belangrijk voor ons business. En dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dus het gaat over die relatie. Het is niet deterministisch. Het wordt door allerlei factoren bepaald. Onder andere die bereidheid. En daardoor is het hier je may leave today and enter the world via more fancy. Want het is niet zo dat, omdat Disney dat aanbiedt, dat het automatisch zo zal zijn.
Ja, ja.
En dan komen we op die narratives. Hè?
Ja, dus eigenlijk zit dat vooral aan de kant van de ontvanger, dus de gast. En ze zegt, nou, er zitten ook een aantal dingen die immersiviteit kunnen verhogen aan de kant van de aanbieder. En nou, dan zegt ze, dat is dus vooral het aanbieden van een bepaald narratief. Dus een serie gebeurtenissen waarin een karakter wat meemaakt. En om dat te kunnen doen, moet je snappen dat je in een fictionele werkelijkheid zit. Met andere wetten, andere gebeurtenissen. Hoeft niet per se echt te zijn. Als je maar weet dat je in een fictie terechtkomt. Dus als je maar weet, oké, ik ga nu iets meemaken wat niet echt is. Want dan heb je al een soort beslissing gemaakt. Oké, ik hoef me dus geen rekening te houden met de wetten uit de echte wereld. Hier kan echt getoverd worden. Want als je continu met de echte werkelijkheid rekening houdt. Nou, mijn vader zou zo iemand zijn. Stel dat hij naar de Wizarding World of Harry Potter zou gaan. En je zou daar zo'n toverstokje kopen. En je zwaait daarmee rond. Als je in een fictie zit, dan ben je al bereid te geloven. Oké, dat is een toverstaf. En als ik daarmee zwaai, dan gaat er iets gebeuren. Terwijl mijn vader denkt, er zit gewoon een infraroodsensor in. Je zwaait een keer en dan wordt er een mechaniekje in werking gezet. Heeft helemaal niks met toveren te maken. Dus
je hebt wel wat DNA van je vader meekregen, of niet?
Nou, dat weet ik niet. Ik ben een gezonde mix van mijn vader en mijn moeder. Mijn moeder zit er wat emotioneler in. Dus het is belangrijk om te accepteren dat je in een fictie zit. Want alleen dan kun je je over een bepaalde grens heen zetten om je in een verhaal mee te laten slepen. Of in een narratief. Een verhaal, dat is eigenlijk weer iets anders. Hè?
Ja.
Dus ja, een narratief is een serie gebeurtenissen die een karakter meemaakt. Een verhaal, een story. Dat is ook een serie gebeurtenissen waarin een verhaal wat meemaakt. Maar daar zit een bepaalde arc in. Daar zit een bepaalde opbouw in. Daar zit een bepaalde betekenisgeving in. En een serie gebeurtenissen die een karakter meemaakt. Ja, dat kan vrij droog zijn. Pietje Puk die komt naar school. De schoolbel gaat. Hij gaat zitten. Ja, dat is geen verhaal dat je emotioneel ergens mee probeert te trekken. Dus dat is wel een serie gebeurtenissen. Maar het is niet iets dat je met een bepaalde betekenis, een bepaalde thematiek, een bepaalde emotionele lading ergens in probeert te trekken. Want dat is veel eerder een verhaal.
Ja, maar dan wordt het hier, hè, de immersivity and the role of narratives genoemd. Zou dat dan niet en the role of storytelling?
Ja, eigenlijk wel.
Zou dit dan niet beter zijn als je dit zo hoort?
Ja.
Want dat gaat veel meer over die emoties. En
dat is ook een begrip dat binnen onze branche veel meer wordt gebezigd. Hè? Storytelling.
Nou ja, we hebben het al over narrative storytelling.
Ja. Narrative placemaking.
We hebben het wel over narrative placemaking en niet over storytelling.
Klopt,
placemaking.
Klopt.
Dus het is wel ingebeurd op een bepaalde manier. Maar...
Ja, en ik snap dat wel. Want kijk, als ik denk aan verhalen, dan denk ik aan de Odyssee. Dan denk ik aan de Ilias. Dan denk ik aan hele mooie verhaalstructuren. Boeken die met een bepaalde insteek zijn geschreven. Ja, en in hoeverre kun je... Nou, stel dat ik bijvoorbeeld in Symbolica ga. Ja, ik maak dingen mee. Maar het is niet zo dat ik een bepaalde verhalende climax heb. Dat ik eruit kom als een ander mens. Dat ik een diepere betekenis heb gevonden uit mijn bezoek. Het is een serie van gebeurtenissen. Maar dat zit nog niet per se op het niveau van een verhaal, denk ik.
Ja, er zit wel een bepaalde opbouw in. Er zit een bepaalde samenhang. En dat moet uiteindelijk door die arc die je noemt, moet het ergens toe leiden. Ja. Volgens mij. Dus het heeft het klassieke begin, midden, eind structuur.
Oké.
Okay. Oh, niet ontdekt?
Ja, dat wel.
Kom maar jongens, stiekem, we gaan veel leuker.
Ja, en daar houdt het bij mij op.
Ja, omdat jij dan je suspense of disbelief...
Ja, misschien dan toch mijn vader's kant die weer zijn stem laat horen. Ja,
ja, maar als je daarop doorgaat, denk ik, oké, dan gaan we daar in die krochten, in de kelders, gaan we daar dingen ontdekken. En uiteindelijk komen die grote feestzaal en...
Ja,
dat zou de apotheose moeten zijn en dan kom ik er anders uit.
Ja.
Ik heb iets gaafs meegemaakt en ik ben helemaal blij. Ik ben bij de koning op bezoek geweest en stiekem heb ik ook nog gave andere dingen gezien. Ja. Zou het moeten zijn?
Ja, dat.
Dus, en ja, maar dit, dan denk ik, dat is dat storytelling. Zo meer dan narrative.
Meer iets een narratief dan een story.
Nee, prima. Dat is voor nu ook misschien niet zo heel erg belangrijk, want daar ging dit hoofdstuk niet over.
Nee.
Maar wat wel wil ik nog misschien toch wel even aanhalen, want het gaat inderdaad over die narratives, hè. Maar, en we hebben het in het begin aangegeven, we hadden ook een andere indelingen. We hadden het over narrative transportation, we hadden over flow, we hadden over presence. Dus er zijn drie aspecten en ze zoomt eigenlijk alleen maar in op dat narrative.
Ja, klopt, klopt.
Dus die andere twee, die worden in deze immersion hoofdstuk worden niet besproken.
Nee.
En misschien zijn er nog wel meer, dat zijn we nu aan het ontdekken. Maar met een ander onderzoek. Maar, dus zij gaat vooral op dat narrative gaat zijn.
Ja.
Wat ook logisch is, want zij komt uit de performance studies. Hè?
Ja, klopt. Dus
ik denk dat ook
klopt. Wel. Maar dan moet ik toch wel even denken aan wat we hadden gevonden in die studie van de Dark Ride Experience, waar we dat aanbod hebben gekeken. Dat er toch veel meer dark rides zijn zonder story elementen dan dark rides met die alle storytelling boxjes aantikken. Dus
dan zou je hiermee een beetje een beperkt beeld van immersion.
Ik denk het wel.
Krijgen. Ja. In ieder geval voor onze branche van themaparken.
Ja.
Want wat voor dark rides geldt waarschijnlijk in extreme mate voor themaparken, pretparken en algemeenheid.
Ja.
Want dark rides zijn namelijk bij uitstek geschikt om storytelling toe te passen.
Ja.
Meer nog dan een park.
Ik denk
het wel. Algemeenheid. Ja.
Nou, ze noemt al een aantal leuke dingen. Het is niet heel uitsluitend. Hoe noem jij dat altijd met je definities?
Uitsluitend en uitputtend.
Uitsluitend en uitputtend.
Uitsluitend is dat we daarmee... dat is het jingle jangle. Dat is niet uitsluitend. Ja. Uitputtend is dat we gewoon alles hebben behandeld. Ja.
Nou, ze noemt hier een aantal typische narratives waar mensen mee te maken kunnen krijgen in attracties. Ze noemt bijvoorbeeld dat bezoekers af en toe wel eens als een soort hero's journey ondergaan. Waarin ze verschillende gevaren tegenkomen die ze dan moeten overwinnen om uiteindelijk ergens terecht te komen of om aan iets te ontsnappen. Bijvoorbeeld je moet aan de Yeti ontsnappen in Expedition Everest in Disney's Animal Kingdom. Je hebt narratives waarin mensen gevangen worden gehouden. Dan geven ze het voorbeeld van de Haunted Mansion, waarin mensen in de stretch room worden opgesloten en ja, er niet uit kunnen komen. Maar grappig genoeg noemen ze hier ook het voorbeeld van Monsieur Cannibal, waar hij in een ketel wordt opgesloten. Nou, ik had daar nog nooit een narratief aan gekoppeld aan die attractie. Ja, die had ik wel, maar dan waren de narratieven in de media.
Ja, nou ja, goed, hij is ook. Kijk, ja. Het boek is in 2020 geschreven, pas in 2023 uitkomen.
Ja.
Dus anders hadden ze hem inmiddels wel vervangen waarschijnlijk door een ander woord.
Ja. Ja. Nou, andere dingen, ze moeten een bepaalde adventurous goal vervullen. Bijvoorbeeld in die Rapid Ride in Terra Mythica van Odyssey, waarin je Odysseus moet bevrijden omdat hij de gevangene van Poseidon is. Maar je hebt ook een narratief waarin je een schat moet zoeken. Bijvoorbeeld Abenteuer Atlantis, maar tegenwoordig ook Piraten in Batavia in Europa Park. Ja. Dus je hebt zo'n aantal stereotypische narratives die je heel vaak tegenkomt in pretparkland.
Ja, maar het zijn wel allemaal, als ik het mag samenvatten, Heroes Journeys.
Ja.
Alles wat je net noemt, dat lijkt wel eens een beetje de klassieke weg voor themapark invullingen.
Ja, ja.
En volgens mij vanuit wat ik ooit nog eens in het ver verleden over storytelling heb gelezen en zo, zijn er heel veel mogelijke vormen. Dit is wel een hele klassieke en heel succesvolle.
Ja, de Hero's Journey, dat is ooit voortgekomen in een boek van Joseph Campbell. En die heeft duizenden sagen, mythes, legendes geanalyseerd. En die is tot de conclusie gekomen, ja, elk van die verhalen volgt eigenlijk een 12-stappen-model. Met een bepaalde opbouw, climax, einde, loutering, dat soort dingen. En dat boek heet ook The Hero with a Thousand Faces. Omdat eigenlijk zoveel verhalen dezelfde 12 stappen volgen, dat het eigenlijk een universele manier is van storytelling. Ik had het al laatst wel met iemand over in hoeverre hebben bezoekers nou echt een rol in het verhaal van de attractie. Want vaak de gebeurtenissen die ze meemaken in de attractie, ja, die gebeurden ook wel als die bezoeker daar niet zou zijn. Dus in hoeverre heb je dan een rol in het verhaal als een first person? Of in hoeverre ben je eigenlijk gewoon een figurant voor dingen die toch wel zouden gebeuren?
Nou ja, wat we net al zeiden, in de definitie van Ariane Swartz is het zo dat ik daar een rol in heb. Want zij definieert interactiviteit op een hele brede manier. Namelijk, als jij een bepaalde beslissing voor jezelf neemt door rond te kijken wat je gaat doen, heb je invloed op het geheel. Dus er sprake van interactiviteit. Ja, de plot verandert er niet mee. In die piraten zit er verandert niks aan of ik nou wel of niet naar links of rechts kijk. Idem dito bij tal van andere attracties. Dus ook dat zal waarschijnlijk een soort van een geleidende schaal zijn, een bepaalde mate van.
Ja.
Maar ja, daarmee slaan we alles misschien plat, wil ik niet zeggen, maar daarmee is alles wat te nuanceren. Want om dan alles maar om een geleidende schaal te maken is ook iets te gemakkelijk misschien. Hè?
Ja, misschien wel, ja.
Ik hou wel van een beetje soort, af en toe wat dichotomen van het is ja of nee.
Nou, weet je, ik heb altijd, mijn promotor zei altijd, Wim, we maken statistische modellen om de wereld simpeler te maken, om hem daarmee te begrijpen. En dat is het doel van een model. En als je model zo complex gaat maken dat het meeste recht doet aan de werkelijkheid, dan is het eigenlijk geen model meer.
Nee, ja, precies. Nou, dat klopt. Eens. En dat zit me in die. Ja, enerzijds willen wij nuance hebben als wetenschaps. Dat brengt ons ook wel een stuk verder. Maar aan de andere kant moet het ook wel versimpelde verre vorm van nuance zijn.
Ja, in de statistiek heet dat parsimony of spaarzaamheid in het Nederlands. Dus dat je met zo min mogelijk ingrediënten zoveel mogelijk kunt verklaren.
Ja, daarom zei ik, begon ik ook mee van ik zou het gaaf vinden als in het model zo'n stimulus respons een probabilistische benadering van deze situatie zal deze methode waarschijnlijk tot dat leiden. En dat je dan, als je het hebt over die methode, dus zeg maar over die immersiviteitselementen, dat er een beperkt aantal zijn, 2 of 3... 4 misschien, waarmee je een hele grote mate van immersion zou kunnen verklaren als respons.
Ja.
Eigenlijk zou zo'n boek gewoon statistisch moeten worden onderbouwd, niet?
Ja, ja.
Van, leuk, al dit geleuter, al deze theorie. Wat betekent het nou concreet?
Ja,
ja. Ja, van de andere kant, het biedt wel inspiratie en handvatten om hier onderzoek naar te gaan doen.
Juist.
Als je dit gelezen hebt, denk je, hey, daar zou we eens mee kunnen. En dan kun je het in de empires gaan toetsen. En misschien kom je dan tot dit soort,
absoluut.
Dit soort modellen.
Nou, dus eigenlijk samenvattend zegt ze, immersion, dat vindt vooral plaats op basis van als mensen weten dat ze in een fictionele werkelijkheid zijn, dan kunnen ze zich daar laten meevoeren op een series van events, gebeurtenissen die een bepaald karakter gevolgd worden. Vervolgens sluit ze dat af en komt ze op de rol van het lichaam. En dat is een stuk dat ik niet helemaal kon vatten.
Nee, in die zin dat ik wel met dat die residuele awareness snap. Dat
want
dat het in onze business omgaat dat wij ook in die fysieke omgeving zijn.
Ja, nou, ze noemt op een gegeven moment het voorbeeld van, stel dat je in een auto zit. Als je in een auto zit, dan voel je je lichaam ook door de wereld gaan. Of je voelt de wereld eigenlijk om je heen veranderen. En ze bedoelt daarmee, we moeten het lichaam niet vergeten als eigenlijk een vehikel van ja, jij gaat naar een andere wereld toe. En je wil dat mentaal misschien wel, maar jouw lichaam zit nog steeds in de echte wereld met de echte wetten die ook in de wereld van alle dag zouden gelden. Dus ja. Volgens mij bedoelt ze een beetje mee aan te geven van vergeet dat lichaam niet en zorg dat dat lichaam ook op voldoende manier geprikkeld met geuren, smaken, kleuren, bewegingen, navigatie doorheen gebieden, dat het ook op een voldoende manier geprikkeld wordt, zodat die connectie met de echte wereld en de wetten uit de echte wereld een beetje vergeten wordt.
Ja, maar ik denk vooral als ik het zo over nadenk, want ik vond het ook lastig, maar vooral die bodily, dus je zegt geuren en kleuren en smaak en zo, en dat is allemaal nog, het zit boven in ons brein. Dat zit in ons hoofd, daar kunnen we het ruiken voelen, maar het echt het ondergaan, prikkels voelen, dat is wat ik denk het verschil tussen een VR experience en een real life experience. En de VR experience heb ik niet dat ik heb, of in ieder geval veel minder, dat ik met wetten te maken krijg, met zwaartekracht.
Ja, 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 precies.
Wat ik in het park wel heb. En ik voel gewoon, ik voel de wind over mijn armen gaan als ik in de achtbaan zit. En dat heeft volgens mij, wat ik net zei, te maken met dat wij in een fysieke wereld zijn. Dus niet in de mediale immersion,
ja, ja.
Met games zo, maar echt in de fysieke wereld. Ze maakt ook het onderscheid van Hustler tussen Körper en lijp.
Ja, dus lichaam en lijf, ja.
Ja, tussen lichaam en lijf, ja.
Ja. Nee, je lijf is vooral je zak met botten en spieren, zeg maar. Je lichaam, dat is dat waarmee je voelt, dat waarmee je in connectie staat met de wereld.
Ja. En toen ik dat las, dan denk ik, het voelt een beetje, komt ook uit die Duitse hoek. Het is het verschil als erleven tussen ervaring. Het is ook zo'n, we zouden allebei kunnen zeggen, het is een experience. Maar het zijn allemaal twee, het is een interessante nuance die toch een andere kijk op de materie geeft.
Ja.
En volgens mij gaat het hier over echt het bodily, het lichamelijk in zin van dat ik denk ook voel.
Ja, ja.
Echt, ja, ik voel gewoon botten.
Ja. Nou, jij noemt net die virtual reality ervaring. Er is één ding wat ik nooit zal vergeten. Dat is de eerste keer dat ik in de Alpen Express Enceanne in Europa Park ging.
Ja.
En daar een filmpje van Shailen Woolsey zag, geloof ik. Ik weet niet of het precies die naam is. Je kent die Alpen Express. Dat is gewoon zo'n powered mind train. Niet heel veel spannend. Ja, twee rondjes klaar. Maar ze hebben in die virtual reality film hebben ze iets geflikt. En ik snap nog steeds niet hoe dat ik het zo kan ervaren. Dat virtual reality filmpje is dat je op een sleetje zit en dat je gewoon de bergen afgrijst. En op een gegeven moment in de virtual reality ervaring ga je achterstevoren. En ervaar je een deel van de rit in virtual reality achterstevoren, alsof je achteraf de bergen afgaat. Maar iedereen weet, die mijntrein, die gaat niet achteruit. Die blijft vooruit gaan. Dus ik vind dat ze daar zo geniaal gebruik hebben gemaakt van wat je met je ogen ziet en je perceptie. En hoe het voelt voor je lichaam om daar doorheen te gaan. Want het gevoel dat je achteruit gaat, je ziet dat je achteruit gaat. Je gaat niet achteruit, maar toch hebben ze dat zo precies weten te timen dat het wel voelt alsof je achteruit gaat. Dat vind ik echt heel knap.
Het is natuurlijk heel strak verbonden, al die elementen en de manier waarop wij perspieren.
Dat is ook mooi. Iedereen als die altijd in Soarin' zit. En als je over die zee vliegt, dat toch iedereen zijn voetjes even optilt.
Klopt. Ja, ik moet zeggen, daar ben ik zelf ook schuldig aan. Dus,
Ja. En dat brengt ons misschien bij het volgende onderwerp. Zelf schuldig aan zijn. Want er zit ook een hoop aan hoe je zelf erin staat. Hè? Wat is jouw suspension of disbelief? In hoeverre wil jij meedoen met het spelletje dat je wordt aangeboden? In hoeverre ben jij nuchter of speels genoeg om ermee om te gaan? Ze zegt, immersion ligt voor een heel groot deel ook aan hoe je er zelf in staat. Of je inderdaad meegenomen wil worden in een verhaal. Mijn vader die zal er misschien wel meer moeite mee hebben dan mijn moeder of ik, zeg maar. Dat gewoon een aantal predisposities ligt in
predisposities, dat is wel Jip en Janneke.
Dat maken we nog een Engelse term. ik weet even niet, een Nederlandse equivalent.
Equivalent ook nog.
Ja.
Nee, daar wordt er nog beter van.
een aantal basisposities in hoe je ergens in staat. Ja.
Uitgangspunten.
Ja. En ze noemen het wel een aantal tactieken waardoor je dat misschien wat kunt verzachten. Weet ik niet of die uitsluitend en uitputtend zijn. Maar ze zeggen bijvoorbeeld dat één manier om te zorgen dat mensen worden meegenomen in die narratieven is om controversiële zaken en negatieve dingen, om die maar weg te laten uit pretparkland. Want als mensen getriggerd worden door negatieve dingen of controversiële dingen, dan schieten ze weer in die cognitieve modus. En dan krijg je bijvoorbeeld dat mensen ergens heel kritisch over gaan zijn. En dan kunnen ze niet meer genieten van mee worden getrokken in een verhaal.
Ja, klopt. Het is iets wat we over het algemeen zeggen. En dan dacht ik, een meisje met de zwavelstokjes.
Ja.
Want ze zeggen ook in datzelfde stuk van ja, of zegt ze van je moet alle verwijzingen naar de dark theming weghalen.
Ja, een beetje de rubbertegel aanpakken. Kinderen mogen niet meer bang worden, of kinderen mogen niet meer schrikken of ouw hebben. Ja,
maar dat is een beetje processiesbenadering. Maar dat is misschien nog net iets anders dan wat ze hier bedoelt. Dat we gewoon dat niet willen in die wereld.
Ja.
Maar dan denk ik, ja, meisje met zwavelstok, je weet wel dat toen dat tijd werd bij de Efteling. Nou, daar was nog wel vragen over gesteld. Zo van, oké, zal ik durf toch? Ja, ja.
Ja.
En het past wel in, past bij, in sprookjes past het.
Ja, en het eindigt positief. En dat is denk ik ook wel belangrijk. Het eindigt niet met dood en verdoemenis. Het eindigt wel dat ze weer samen met haar oma is. En dat ze zo toch in zekere zin lang en gelukkig kan leven.
Dat klopt, je kunt er op die manier...
Dus Erwin Taats heeft dat ooit gezegd. Het meisje met de zwavelstokjes, de muziek. Het is eigenlijk een stuk in mineur. Maar het eindigt in majeur.
Ja, ja, ja.
Ja,
ja. Nou, ja, mooi. Maar in het laatste paragraaf bespreekt ze een aantal van dat soort aspecten die we dan bij themaparken niet zien.
Nee.
En die we proberen te vermijden. Ja, ik vind het hoofdstukje bloed een beetje dood eigenlijk.
Ja, ja. Het eindigt ook in één keer plotsklaps.
Ja.
Dus ze bespreekt, je kunt dat vermijden door negatieve zaken, controversiële zaken weg te nemen. Je kunt, ze noemt nog één voorbeeld dat je ook vanuit de organisatie af en toe een beetje moet pushen. En dan noemt ze de anekdote van dat mensen wel eens vragen van, als je bij Disney werkt, hoeveel Mickey Mouse zijn er eigenlijk? En dat je dan als castmember nooit mag zeggen, er lopen er 3 rond en er zit er altijd eentje achter de schermen te wachten. Maar die altijd dat antwoord moet geven van, er is maar 1 Mickey Mouse en die heeft overal een kleine gangetjes en dan kan hij wel her naar her rennen. En daarom is hij op zoveel plekken, kan hij van hot naar her gaan zonder dat je het merkt. En ze zegt, als je dat volhoudt als organisatie, dan zorg je ook dat de mensen meegaan in je verhaal. Ik betwijfel dat als nuchtere Nederlander.
Ja, maar zoals die beschreven staat, vond ik het ook, voelde het ook een beetje van alsof ik zelf ook wel een beetje betwijfeld.
En dan eindigt het hoofdstuk in 1 keer.
Dat klopt.
Ja.
Punt.
Punt.
Ja, en het laatste paragraaf was al een beetje een... Het begon nog sterk, vond ik. Tenminste, in mijn zin, in mijn optiek sterk, omdat ik daar wel van houd. Dan zeg ik van, wat zijn dan die dimensies die tot immersiviteit zouden kunnen leiden?
Mm-hmm.
En daar heb je inderdaad, dat is 1... En daar heb je dan de bezoeker zelf ook nog voor nodig. En die aspecten die leiden tot, kunnen leiden tot immersiviteit, dat is de multimodality, hè? Dus meerdere, meerdere zintuigen, believability, interactiviteit, narrative en die bodily effect. Een aantal dingen die zo al genoemd zijn en die in dit hoofdstuk uiteindelijk samenkomen. Maar echt sterk samenkomen doen ze niet. Het lijkt nu weer een soort van hots of flats, een paar dingen die ik genoemd heb samen te vatten. Terwijl ik zou het wel fijn vonden hebben als hier nou heel sterk had staan. We hebben dit en dit besproken. Dit zijn 6 factoren die tot immersiviteit leiden. En die 6 in een bepaalde context. En als de bezoeker bereid is om mee te doen, play along, dan zou het kunnen leiden tot een bepaalde vorm van immersion. Bijvoorbeeld narrative transportation of presence of wat dan ook.
Ja.
Dus dat geeft ze wel een aanzetje toe, maar dat werkt ze dan niet zo heel erg strak uit.
Ja.
En volgens gaan dan dat wat voorbeeldjes komen er voorbij. En dan, patsboom, is het afgelopen.
Ja, klopt.
Desniettemin een aardig hoofdstuk. Maar als ik het zou moeten beoordelen in de hele lijn van alle hoofdstukken die in het boek staan, dan is het niet mijn
favoriet hoofdstuk. En dat heeft ook wel mee te maken dat ik word een beetje moe van die immersion discussies. Want elke auteur pakt weer zijn eigen benadering. Eigenlijk wat jij straks zei, dat een beetje die gelegenheidsargumentatie.
Ja.
Terwijl je weet, en heel veel auteurs opereren ook een beetje binnen hun eigen silo. Je hebt in de gaming literatuur wat superveel onderzoek gedaan naar immersion, wat hier niet genoemd. Je merkt dat de bronnen die hieruit genoemd worden, komen vooral vanuit de mediawetenschappen. Ja, daar was ik dan weer niet bekend mee. Dus oké, toegegeven. Dat is ook iets wat mijn blinde vlek was. En ik vind het jammer dat niet zo bij elkaar komt. En wat ik ook merk is dat heel veel van dit onderzoek gebaseerd is op interviews met mensen. Dus dan blijft immersion benaderd worden en gedefinieerd worden vanuit de belevingswereld. En wat ik zo tof zou vinden is als er eens een keer een functionele benadering op immersion komt. Ga eens een keer hersenonderzoek doen. Ga eens een keer functionele psychologische tests doen. Waarbij je kunt achterhalen wat zijn eigenlijk de psychologische processen die het gevoel van immersion onderleggen. En dat wordt absorption genoemd. Maar het is meer dan alleen absorption. En wat is absorption dan precies? Wat wordt er dan getriggerd in het brein, in het lichaam? Dat maakt dat je dat aan het doen bent. Dus ik zou eigenlijk een veel functionelere aanpak van, als we dit observeren in de hersenen, in het lichaam, dan is iemand aan het immersen. dat zou ik eigenlijk veel prettiger vinden om eens een keer een toevoeging vanuit die hoek te zien. Want dan kun je denk ik ook heel veel dingen die nu als losstaande processen worden gezien. Dus we hebben dat in ons eigen onderzoek al gedaan. Dus narrative transportation, flow, presence. Misschien liggen daar wel dezelfde psychologische functies aan ten grondslag. Maar is het alleen de context die het andere processen maakt? En ik zou dat een hele erge verrijking van het hele immersiedebat vinden. Dus ja, ik had bij dit hoofdstuk een beetje, ja, dit is weer ook een blik op immersion vanuit die belevingswereld. Ja, zo hebben we er nog 6 andere. En ik vind het lastig om het op een gegeven moment een beetje te clusteren naar de belangrijkste inzichten en daar een goede theorie van immersion op te bouwen.
Ja, dat herken ik. Ja. Ik zou zeggen, pak de handschoen op. Maar goed, je hebt ook genoeg onderzoeken lopen en een beperkte tijd natuurlijk. Maar
juist.
En een bepaalde belangrijkheid, je kunt niet alles tegelijkertijd oppakken.
Nou, ik weet wel, dit onderzoek, dat is ook een van de commentaren die heel vaak op flow wordt gegeven. Flow is ook zo'n begrip dat heel vaak vanuit de interviews komt en vragenlijsten die achteraf worden ingevuld. Dus dan vraag je in hoeverre was je in de flow tijdens deze beleving. Maar het is vrijwel nooit gemeten terwijl iemand in de flow zat. Wat gaat er dan om in iemand? Waar kun je dat aan herkennen?
Dat is mijn flow. Ja, oké. Dat is natuurlijk ook lastig. Dat je dan het proces aan het doorbreken bent met de metingen. Ook al doe je het met hersenrol of wat.
Absoluut,
dan ook.
Absoluut. En ik denk dat niemand ooit in een flow kan komen terwijl ze in een EEG-scan of in een, sterker nog, in een fMRI-scanner liggen. Maar ja, dat zijn wel vragen die me bezighouden.
Ja, ik denk dat inderdaad interessante vraagstukken zijn. Wat ik merk bij de hoofdstuk is dat ik toch wel vanuit mijn eigen preconcepties, was dat het woord wat je net
vooroordelen, vooringenomenheden.
Naar dit hoofdstuk kijk. Namelijk, ik heb een indeling met die drie die wij eerder genoemd hebben. Presence, narrative transportation en flow. En ik merk, dat laat ik niet los. Ik zit hier, de narrative transportation denk ik leuk, dat bespreek je vooral.
Ja.
Maar die andere twee, die zijn er ook. En waarschijnlijk is er nog wel iets. Maar waarom wordt dat niet besproken in de relatie tussen dat het een en het ander?
Nou, en wat ik straks al zei, uit dat onderzoek wat wij hebben gedaan, blijkt dat story, dat helemaal niet zoveel voorkomt als dat we vaak denken.
Mm-hmm.
Waarom? Omdat er vaak vanuit de literatuur naar de Disney's wordt gekeken, naar de top of the bill voorbeelden. En dan noemen ze hier wel een hoop voorbeelden die niet uit de Disney hoek komen. Maar je merkt dat die theorie toch een beetje uit die hoek komt.
Ja, maar dan moet ik je toch eventjes corrigeren. Want ik las afgelopen week op Loopings dat Kalkar Wonderland, dat gaat nou een themapark worden. Die gaan volop een storytelling doen. Elke attractie moet een story gaan krijgen. Dus het gaat veranderen.
Oh.
Niet meekregen?
Ja, ik zag het. Ja.
Ja, nee, dus er gaat maar meer in de zin van, ik denk dat is nou net, we gaan waarschijnlijk nou een andere kant op met het gesprek, maar dat is nou een park waarvan ik zou zeggen, daar moet je niet op.
Blijf daar vooral weg met je storytelling.
Met storytelling doen.
Ja. Gaat je klauwen met geld kosten om een hoop dingen toe te voegen bij een park waar het vooral met gezinnen met kleine kinderen komt, die daar vooral naartoe gaan vanwege de goedkope prijs en onbeperkt ganzen. Dus je hebt dan nog steeds die friet.
Wel een beetje net,
die
wel
ijs.
Aardig.
Ja.
Nou, je kunt daar inderdaad redelijk goedkoop kunnen.
Noem een beetje met een naam, hè?
Ja. Nee, maar het is gewoon een verschil tussen een pretpark en een themapark. Ik denk, niet alle pretparken moeten intentie hebben om een themapark te worden. En hier zou je terug kunnen gaan naar je authenticiteit. Van waar staat het park van de emergent authenticity? Want in een ander hoofdstuk wordt besproken. Van waar staat het park voor? Welke beelden hebben mensen bij het park? En zorg dat je daarbij aansluit. In plaats van dat je storytelling gaat toevoegen.
Ja, ja.
Maar goed, dat ga je schoon even te binnen. Omdat ik dat artikel toevallig voorbij zou komen.
Ja, precies. En zo zie je ook weer. Storytelling is maar één van de doelen om mensen ergens mee in te doen slepen.
Middelen. Een van de middelen. En dat is namelijk, volgens mij is het een middel en geen doel.
Oh, zei ik doel?
Ja.
Oh, ik bedoel de middel.
Ja, dat denk ik ook. Maar het is wel interessant om dat meteen duidelijk te maken. Want volgens mij is het juist. Is geen doel op zich.
Het is geen doel op zich. En ik denk dat het af en toe een beetje een soort dogma geworden is. We moeten met storytelling werken.
Ja.
Dat hoeft niet altijd.
Nee. En zo is het ook geen middel om hier gewoon een uur vol te... geen doel om hier een uur vol te lullen. Hè? Het is eigenlijk een middel om tot inzicht te komen. Om tot in Jip en Janneke taal het hoofdstuk besproken te hebben. Volgens mij hebben we dat zo'n beetje gedaan.
Ja.
Of niet?
Ja, ik stel voor dat we, als we volgend seizoen of in een latere aflevering eens een keer een paper van Immersion erbij pakken, daar willen we eens echt een keer goed diep op ingaan.
Ja.
En dat we onze blik daarop geven. Dit is uiteindelijk toch meer een bespreking van dit staat er in het hoofdstuk, dit ontbreekt eraan, dit vinden we ervan.
Ja. Ja, want een van de medeacteurs is Scott Lucas van het hele boek van die key concepts. Ja. En die heeft ook de Immersive World Handbook. Die heeft er wat uitgebreider. Die heeft er gewoon, ik weet niet hoeveel pagina's uit mijn hoofd. Heel leuk boek. Ook ziet er visueel leuk aan. Aangeweid. Toen ik dat had gelezen, had ik toch wat, ook wel beperkt. Bedoel, zij schetst hier wel een bredere kijk toch wel. Wel toch nog steeds vanuit die narrative hoek. Maar toch wel een bredere kijk op immersion. Door meerdere auteurs en zo te belichten. Dat doet Scott Lucas dan weer minder. Maar uiteindelijk heb ik met het boek van Scott Lucas toch wel het idee gehad van, ik heb meer over immersion geleerd dan dat ik nou in dit hoofdstuk heb gelezen. Maar goed, een hoofdstuk vergelijkt met een heel boek in principe ook niet helemaal eerlijk. Dus,
nee, precies.
Nou, oké. Ik denk dat we de volgende week maar weer een ander onderwerp, ander hoofdstuk pakken.
Zullen we ons weer eens in een ander onderwerp onderdompelen?
Ja, precies.
Zo is het zeker.
Dan duiken we erin.
Precies.
Oké, tot de volgende keer dan.
Tot het volgende hoofdstuk.
Oké, hey, ciao. Wil je nou meer weten over pretparken wetenschap? Kijk dan eens op onze website www.pretparkprofs.nl of volg ons via Twitter of LinkedIn.
En tot die tijd, blijf nieuwsgierig.
Blijf vooral nieuwsgierig.